Vanavond gaan we naar Romeinen hoofdstuk 13. Waar ik eerst de eerste 7 versen lees. Daar staat: alle ziel zij de machten over haar gesteld onderworpen. Want er is geen macht dan van God. En de machten die er zijn, die zijn van God geordineerd. Alzo dat die zich tegen de macht stelt, de ordinantie van God wederstaat. En die ze wederstaan, zullen over zichzelf een oordeel halen. Want de oversten zijn niet tot een vreze de goede werken, maar den kwade. Wilt gij nu de macht niet vrezen, doe het goede, en gij zult lof van haar hebben. Want zij is Gods dienares, u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, zo vrees, want zij draagt het zwaard niet te vergeefs. Want zij is Gods dienares, een wreekster tot straf degene die kwaad doet. Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen om der straffen, maar ook om des gewetens wil. Want daarom betaalt gij ook schattingen, want zij zijn dienaars van God in ditzelfde gedurig bezig zijnde. Zo geef dan een ieder wat gij schuldig zijt, schatting die gij de schatting, tol die gij de tol, vreze die gij de vreze en eer die gij de eer schuldig zijt. Tot zover de onderwerping aan de overheid. Ik zie wat, moeilijke gezichten.
Je zit zo in,
je wilt
het
niet
hoger
doen.
Zeg dat dan
gewoon. Onderwerping aan de overheid. Hè? Het is alsof wij weer allemaal wetten en regels op ons gelegd krijgen waaraan wij moeten voldoen. Of niet? Ja, zo kan het geïnterpreteerd worden natuurlijk. Hè? Maar dit is niet het geval. Het gaat hier over het praktische leven van de gelovigen. En in dit gedeelte gaat het over het praktisch leven van de gelovigen in relatie tot de overheid. Want het mag dan zo zijn dat wij zijn verlost van de dood, van de zonde en van de wet, zoals in de eerste hoofdstukken van de Romeinenbrief staat. Het mag dan zo zijn dat wij met Christus gezet zijn in de hemel, ver boven alle overheid en macht en alle naam die genaamd wordt. Het mag dan zo zijn dat dit onze wereld niet is, omdat wij van deze wereld niet zijn. Het mag dan zo zijn dat deze wereld geregeerd wordt door de boze en deze wereld ligt in de boze. Dat mag allemaal waar zijn. Niettemin hebben wij net gelezen wat wij gelezen hebben. Snap je waar ik het over heb?
We hebben er nog wel mee te maken.
Precies.
Je komt er niet onderuit.
Aan de ene kant hebben wij die hemelse positie. Hebben wij eeuwig leven. Zijn verlost van alles en nog wat. Zijn we met Christus gezet in de hemel. Zijn wij getrokken uit deze tegenwoordige boze eeuw. Deze tegenwoordige boze wereld. Dat is waar. Maar heeft dat bijvoorbeeld als consequentie dat wij als kluizenaars gaan leven in een hutje op de hei en ons helemaal distancieren van alles en nog wat hier in deze wereld zich bevindt, omdat wij zeggen dit is onze wereld niet? Terecht zeggen wij dat, hoor, daar doe ik geen afbreuk aan, dat zeggen wij terecht. Dan is het antwoord van de apostel Paulus, maar niet van een van de apostel Paulus, maar ook van Petrus en ook van de Heer Jezus, dat wij wel degelijk nog met deze zaken te maken hebben. En de vraag is, maar hoe zouden wij dan staan in relatie tot bijvoorbeeld de overheid, die toch een belangrijke rol speelt in ons leven? Nou ja, hij speelt een rol in ons leven. Moeten wij belasting betalen? Vroeg een keer iemand aan de Heer Jezus. Nou ja, dat werd gevraagd. Moeten wij schatting betalen? En toen zei de Heer Jezus... Hij zegt, jazeker. Nou ja, dat zei hij niet. Hij zegt, geef eens zo'n muntje. Zegt hij, geef eens zo'n muntje. Wie staat erop? Wiens beeldenis staat erop? Nou, in dit geval was het van de keizer. Geef de keizer wat van de keizer is. En nu je erover nadenkt, van wie hebben wij het geld? Waarom staat onze koning of koningin of waarom staat die erop? Omdat die daar verantwoordelijk voor is.
Nee, het staat of Griekenland op.
Ik weet het. Ja, ik weet het, ja.
Even over het gulden tijdperk.
Ja, even over vroeger.
Vroeger.
Toen alles nog mooi was, hè.
Er komen ja. euro's met de koning erop.
Ja, er komen euro's met de nieuwe koning erop. Daar moest ik ook even aan denken.
Nieuwe euro's met de oude koning.
Maar, van wie krijgen wij dat? Wie heeft ons dat ter beschikking gesteld? Wie draagt daar zorg voor? Gaat het niet om hoe ze dat doen? Gaat het erom dat ze dat doen? Ze dragen zorg voor van alles en nog wat in ons leven. En daarom hebben wij ook een bepaalde verantwoordelijkheid richting de overheid. Wij hebben in de eerste plaats een verantwoordelijkheid tegenover de Heer. Maar de Heer zegt, dan wel Paulus schrijft hier, dat de machten die er zijn, die zijn van God geordineerd, zoals staat aan het einde van vers 1. Hè? Er is geen macht dan die van God. En de machten die er zijn, die zijn van God geordineerd. God heeft die... aangesteld. Het woord gebruik ik dan liever niet direct het aangesteld, want dan is de kans groot dat men denkt... God bepaalt dat allemaal en God heeft...
Hoeft niet te gaan stemmen.
Nee, maar God heeft dan... Ja, je hoeft niet te gaan stemmen, want dat bepaalt God allemaal. Dat is niet waar het over gaat. Het gaat niet over individuele mensen die op de troon zitten of die aan de macht zijn. Het gaat over het feit dat er een macht is. Het is een natuurlijk iets, dan wel een ordinantie gods. God heeft het zo ingericht.
Het gedoogbeleid.
Dat er machten zijn. En zo sterk zelfs dat die machten die er zijn, die hebben een verantwoordelijkheid richting de Heer. Dat weten ze niet zelf over het algemeen. Sommigen wel.
Je hebt een probleem straks, die gasten.
Sommigen wel. Maar de meeste mensen zijn zich daar totaal niet van bewust. Die denken dat zij er zijn ten behoeve van het volk.
Maar dit geldt toch door alle lagen. Dit geldt van de baas, van de hond en de...
En man en vrouw en vader en zoon en werkgever en werknemer en ga zo maar door. Al die autoriteit, die lagen, die zijn allemaal van God geordineerd. Die verschillende niveaus die er zijn.
Hiërarchie,
ja. En dat is bij ons natuurlijk bijna compleet afgeschaft, want bij het minst of geringste roept men, ja, dat kan niet, dat is discriminatie. En ik heb zo'n hekel aan het woord discriminatie gekregen, omdat het niet veel meer of minder betekent dan dat je verschil maakt.
Dat mag niet.
En dat mag niet, want alles moet gelijk zijn. Je mag niet discrimineren, want alles moet gelijk zijn.
Je mag niet de een niet discrimineren en de ander wel.
Hé, want dat is ook discriminatie. Ja, nee, maar dat is een groot... Ja, weet je... discriminatie daar, dat is... bij het minst of geringste voelt iemand zich gediscrimineerd. Terecht of onterecht. Maar in onze samenleving is dat echt enorm. Het moet echt allemaal gelijk zijn.
En
die wou ik nog niet eens noemen. Want dat is natuurlijk al... Maar weet je wat er gebeurt op het moment dat je dat afschaft... Dan is het eerste woordje van wat er hierboven staat, het woord onderwerping, is direct helemaal weg. En een van de belangrijkste dingen van het christelijke leven is onderwerping. Nederigheid namelijk, ook in de praktijk van ons leven. Zijt elkander onderdanig, staat er dan bijvoorbeeld over de relatie tussen man en vrouw. Zijt elkander onderdanig. Daar gaat het altijd om nederigheid en... leven vanuit genade. En dat is in de basis altijd een nederige positie. Omdat dat betekent jezelf wegcijferen. Wie zijn leven zou willen verliezen, die zou het behouden. Maar de wereld zit niet meer zo in elkaar. Heeft ook nooit zo in elkaar gezeten. Dat is altijd zorgen dat je haantje de voorste bent. En ik en de rest kan stikken. Ellebogenwerk. En dus bij het minst of geringste gediscrimineerd voelen. En daarna dus een ander... de grond indrukken, omdat jij zelf zo nodig iets moet.
verdienen.
Ja, verdienen of gewoon iets tot stand brengen of iets willen zijn.
Wil hebben.
En die inderdaad, die machten die er zijn, die zijn inderdaad van Gods wegen ingesteld. En daar zouden wij onze positie in kennen. Op allerlei verschillende gebieden en op allerlei verschillende niveaus. Of dat nou bij je werkgever is, of als je nog naar school gaat, of wat dan ook. Dat heet dan respect, hè. Zou je respect voor hebben voor de leraar. Dat hele eenvoudige dingen. Maar hier gaat het over de overheid. Gaat het wel degelijk over nationale overheid. En in het geval van Paulus die de Romeinenbrief schrijft, gaat het wel degelijk zelfs over de machten die heersten in die tijd. En dat was in het bijzonder de macht van Rome, van die keizers, van die gruwelijke keizers soms. Waardoor Paulus al menigmaal... hier nog niet. Hè. Op dit moment dat hij dit schrijft, is hij nog niet in Rome geweest. Is hij nog niet voor de keizer geweest. Maar zijn portie kreeg hij nog, om het zo te zeggen. Maar hij had wel al het een en ander achter de rug. En schrijft nog van, ja, we zouden een overheid onderdanig zijn. Terwijl je denkt van, ja, maar die overheid die deugt toch voor geen meter. En dat is nou eigenlijk de kunst. Inderdaad, die overheid deugt voor geen meter. Is iets te zwart-wit gezegd. Maar goed. Nee, want er zijn altijd wel goede dingen te bedenken. Ja, die zijn er wel. Die zijn er wel, jongens.
Als je goed zoekt.
Ga je maar een tijdje onder een andere overheid leven, broeder. Alleen al het feit dat wij vandaag aan de dag nog steeds zo bij elkaar kunnen komen om bijbelstudie te doen, et cetera.
Omdat ze het niet weten.
Maar er zijn genoeg landen waar dat totaal verboden is. Wij hebben nog een bepaalde mate van vrijheid hier in de westerse wereld. Die wordt wel steeds minder, maar het zij zo. Maar als je het vergelijkt met de Arabische wereld, dan is onze overheid...
Dikke prima.
Ja, is het lekkere vakantie in Hawaii hier. En daarom komt iedereen hier ook, omdat hier zo'n lekkere vakantie is. Nee. En te zien uit Hawaii. Nee. Nee. Maar niet om daar een oordeel over te geven of zo, maar gewoon dat vast te stellen dat het nou eenmaal zo in elkaar steekt. Maar de machten die er zijn, die zijn van God geordineerd. En zoals gezegd, dat betekent niet dat God bepaalt wie er precies op welke positie zit van alle overheden, maar het gaat over het ding zelf, het feit dat er een overheid bestaat. Want in onze dagen, of over onze dagen, leren wij dat God de wereld heeft losgelaten en dat de wereld in de macht is van den boze. En die overheden waar hierover gesproken wordt, die zijn ook in de macht van de boze. En toch wordt ons geadviseerd om ons te onderwerpen aan de overheid. En daar is een hele goede reden voor, hoor. Daar komen we nog wel op. Maar moeten we even weten hoe het plaatje er ongeveer uitziet. Nou moet ik zeggen dat er in de geschiedenis, met name in de Oud-Testamentische geschiedenis, van tijd tot tijd wel persoonlijk ingrijpen was van de Heer zelf. Waarin hij koningen afzet en koningen aanstelt. Individueel. Dat gebeurt. Maar dat is sporadisch. Dat is niet standaard. Als je bijvoorbeeld denkt aan het boek Daniël, waarover die verschillende wereldrijken gesproken wordt, dan hebben we daar Nebukadnezar als koning van het Babylonische wereldrijk, die op een gegeven moment zegt, kijk, hij was groenende, staat er, hij was groenende in zijn paleis. Hij was aan het relaxen en groen, hè? Groen is de kleur van relaxedheid, hè? Ja. Dat is kleurenpsychologie. Ja, dat is kleurenpsychologie. Ja, dat woord bestaat nog. Hij was groenende. Ontspanning.
Oké. Okay.
Op het gras, uiteraard. Daarom is het gras ook groen.
Ja, alles wordt gras.
Ja.
Nee, daarom heet het groenende. Niet daarom is het gras ook groen.
Ja, daarom heet het ook groen, maar daarom is het gras ook groen. Want als het rood was, kon je er niet lekker op relaxen.
Nee.
Dan was hij rozende geweest.
Nee, daar kon je er niet... Precies. Maar dat is kleurenpsychologie, daar gaan we het nu verder niet over hebben.
Dat is die roze.
Ja, daar komt, ik ben net mijn huis aan het inrichten. En dan moet je toch eens kijken wat voor kleuren je moet hebben voor... En wat het met je gemoedstoestand doet.
Ik ben kleurendoof, dus...
Ja, dat heeft wel degelijk invloed. Maar goed, dat doet er nou even niet toe.
Alles is bij jou groen.
Nee, alles is bij mij niet groen.
Mijn
kleur
natuurlijk
nog. Nee. Nebukadnezar, daar hebben we het over. Die was groenende in zijn paleis. En wat zei hij? Is dit niet het grote Babel wat ik gebouwd heb? En hij sloeg zichzelf op de borst. En de Heer maakte hem op dat moment krankzinnig. En de Heer zegt, nou, er gaan 7 tijden voorbij. En dan zul jij erkennen dat ik de Allerhoogste God ben, dat je onder mij staat. Daarna komt hij op een gegeven moment tot inzicht, tot bekering, of hoe je dat maar noemt. Geeft hij God de eer, wordt hij in zijn positie hersteld. En in het boek Daniel staan ook een aantal uitspraken over de Allerhoogste die de koninkrijken der aarde geeft aan wie hij wil. Maar dat is maar één kant van het verhaal. Want aan de andere kant hebben wij daar de tegenstander van God. Die bij de verzoeking in de woestijn zegt. De koninkrijken der aarde zijn mij overgegeven. En ik kan ze aan jou geven. Zegt hij tegen de Heer Jezus. En beide dingen zijn waar. Ik hoop dat je dat je iets bij kan voorstellen. Dat is ongeveer het verhaal van Job. Hè? Kijk, de Heer staat er helemaal boven. Maar die geeft de Satan, die daaronder staat, geeft hij een bepaalde vrijheid om iets te doen. En zo zit het ongeveer in elkaar.
Laat hem zijn gang gaan.
De Heer zelf is de Hoogste. Maar wat er onder hem gebeurt, daarin geeft hij de duivel, geeft hij daarin een bepaalde vrijheid. Laat hem zijn gang gaan. Maar neem niet weg dat de Heer wel degelijk zijn werk doet. Dat gaat gewoon door. Ook al weet niemand dat, ook al heeft de duivel daar zelf bij wijze van spreken geen weet van. Dat werk gaat gewoon door. Maar ondertussen gaat de duivel rond als een briesende leeuw zoekende wie hij zal verslinden. En daar doet hij van alles in. Allemaal dingen die niet zijn tot eer van God. En daarin is de Satan ook bezig met koninkrijken der aarde. Om daarin te sturen en mee bezig te zijn. Die beide dingen zijn waar. Dat is voor ons technisch misschien moeilijk te begrijpen. Maar dat is toch wel zoals de Bijbel ons dat voorstelt.
God heeft het toch aan de duivel gegeven? De macht over de wereld?
Mm-hmm. Ja. Nou,
toegelaten.
Ja.
Gegeven, dacht ik.
Ja, nou, gegeven wil ik niet echt zeggen. Je zou eerder kunnen zeggen dat... Dat de Heer het... tolereert.
Gedoogt.
Dat hij het gedoogt, ja.
Ja, maar daardoor geeft hij dus de leiding uit handen.
Hij geeft de leiding uit handen, maar zorgt wel dat zijn werk en zijn plan dat gewoon voortgang vindt.
Ja, maar daar is ook de God van deze wereld. En daarmee is de wereld min of meer eigendom van de duivel.
Ja.
En heeft hij het gekregen van God.
Ja.
Zo van, nou ja, dit is jouw wereld, doe ermee wat je wil.
Zo zou ik het niet willen zeggen. Dit is zo van, dat dit gegeven is. Het,
zeg je? Hij pakt hem wel weer terug. Hoor. Hij pakt deze wereld niet weer terug, toch?
Jawel. De duivel heeft zichzelf verhoogd boven de Allerhoogste. Dat heeft de duivel zelf gedaan. Dat staat in... Jesaja waarin dat staat. Gij zijt opgeklommen tot de hemel of zo. Gij morgenster. Maar gij zult ter aarde neder dalen of zo. Zoiets. Maar hij heeft zichzelf verheven. Mm-hmm. Boven de Heer. En daarna. Ja. Dat houdt ook allemaal verband met die restitutieleer. Met de val van Satan. Mm-hmm. In Genesis. En, Genesis 1 vers 1. Genesis 1 vers 2. Maar het idee is dat de duivel zich verheven heeft boven God. En dat God daarna een oordeel gebracht heeft over die oude wereld. Maar dat datgene wat God nu doet in die wereld. Die, nou ja, het eigendom waarover de duivel regeert. Daarin doet God gewoon zijn werk. Hij doet zijn ding. En de duivel die heeft recht over deze wereld, maar de Heer zelf die doet zijn werk daarin.
Ja,
en die zorgt ervoor dat het uiteindelijk zal zijn tot zijn eer. Hij heeft de wereld niet helemaal weggedaan. In die zondige, gevallen wereld doet God zijn werk en zorgt God voor verlossing.
Maar hij heeft toch nog steeds macht over de duivel zelf.
Ja.
Dus op een gegeven moment zal hij, als nodig is, dan zet hij de duivel even de, ja, de duivel ertussen, ja, weg, zeg maar. Ja. Zodat hij weer rechts.
Maar, maar de Heer doet dat. Daar komt wel een heel ander onderwerp. Maar de Heer doet dat. Kijk, hij had dat ook. Plotsklaps had hij kunnen zeggen. Nou, weet je wat, ik maak een eind aan de duivel. Maar dan moet ik ook een eind maken aan deze wereld. Maar dat is niet tot heerlijkheid van de Heer zelf. En daarom doet hij in die gevallen wereld, doet hij zijn werk en voert hij zijn plan uit om zijn macht, zijn eer, zijn heerlijkheid te laten zien. En dat is niet alleen het verlossen van individuele mensen, van zondaren, maar dat is veel meer dan dat. Veel meer dan dat. En dat is wat de Heer nu doet. En dat is in het verborgene. Je zou zelfs kunnen zeggen dat er in het Oude Testament eigenlijk ook wel in het verborgene was. Want het hele Oude Testament is. Daar is Gods werk verborgen. Want indien de duivel had geweten wat God van plan was met de zoon van Adam, met de uiteindelijke erfgenaam van Adam, dan had de duivel hem niet gekruisigd. Staat er in 1 Korinthe hoofdstuk 2. Dus dat plan van God is altijd ondergronds geweest, om zo te zeggen. Hij heeft altijd bedekking op gelegen.
Maar heeft de duivel niet geprobeerd tegen te houden? Door,
ja, maar hij wist niet hoe.
Hij wist niet hoe, maar uiteindelijk wist hij toch kennelijk dat het zou gaan gebeuren. En misschien dat hij daar, dat hij ook wel wist wat voor consequenties dat had.
Nou, dat, de Bijbel leert dat de duivel niet geweten heeft dat het via die weg van dood en opstanding zou gaan.
Hij dacht, als ik hem dood maak, dan is het klaar. Hij had niet gedacht dat God zelfs de macht had om hem uit de doden op te wekken. God, volgens hem kon God bijna alles, maar dat net niet.
En natuurlijk, de duivel heeft geprobeerd om de Heer Jezus voor zich te laten knielen.
Ja.
Maar ja, dan is de duivel de hoogste en dan had de Heer zich moeten buigen voor hem. En veel meer weten wij daar ook niet echt van. En ik weet ook niet of dat heel nuttig is. Het is sowieso moeilijk om ons daar een voorstelling van te maken. Maar ja, de Bijbel zegt er wel het een en ander over. Maar terug naar die overheden die er zijn. Die zijn van God geordineerd. Het is niet zo dat de duivel die ordinantie heeft ingesteld. Dat heeft de Heer gedaan. In het bijzonder zelfs bij de spraakverwarring in Babel, waarin alle volkeren een plek hebben gekregen. Die volkerenlijst die we daar vinden van 70 volkeren. Met 70 overheden uiteraard. En zelfs met allemaal eigen stukje grondgebied. Staat er niet allemaal nauwkeurig bij, maar uit andere schriftgedeelten weten wij wel dat de Heer dat gedaan heeft. En welke grondgebieden dat exact zijn voor alle volkeren, dat is niet helemaal duidelijk. Enigszins wel.
In ieder geval niet meer.
Maar, en nu in ieder geval niet meer. Nee. De Heer heeft grenspalen ook tussen de volkeren gesteld. En alle volkeren inderdaad onderworpen aan een overheid. Van oudsher altijd een koning. Wat wij kennen, de democratie, dat is maar een heel raar ding. Komt in de Bijbel niet voor.
Dat is weer het antidiscriminatie, hè? We moeten allemaal een zegje kunnen doen.
Ja, precies. Want dat kan toch niet zomaar zijn dat er één iemand ergens zit die dat allemaal bepaalt.
Nou ja, op zich kun je het uit de Bijbel wel halen dat democratie handig is. Maar dan wel achterstevoren. Dat je minderheid heeft gelijk.
Ja, dat kan wel. Ja. Ja, dat komt voor, ja. Ja. Nee, in de Bijbel is het de gang van zaken. Een stad heeft een stadhouder. En die werd in het Oude Testament ook al een koning genoemd. Bij Abraham heb je verschillende koningen van verschillende steden. Maar later, de verschillende volkeren hadden verschillende koningen. En die koningen, natuurlijk hadden die koningen ook adviseurs. Maar het was de koning die bepaald. Koning die de stempel zet op de wet. En zo ging het koninklijke besluiten. Maar dat kennen wij helemaal niet meer. Dat hebben wij allemaal afgeschaft. Wij hebben alleen nog maar een ceremoniële koning. Maar onze koning is natuurlijk ook begonnen met een koning die wel degelijk macht had. En die wat te zeggen had. En dat kennen wij niet meer. Maar in het feit dat wij inderdaad democratie hebben, daarin zie je al dat het hele verschijnsel van autoriteit al veel verder te zoeken is. Want wij hebben ook van alles te zeggen. En wij moeten inspraak hebben in van alles en nog wat. En dat is, ja... Ik bedoel, als ik daarover nadenk, dan is democratie is natuurlijk ook lariekoek. Je mag naar de stembus, dan mag je op iemand of op een partij mag je stemmen. En daarna doet iemand toch wat anders dan wat hij gezegd heeft. Het schiet allemaal helemaal niet op. Schiet
maar
echt
jij
niet
bent
op.
Je stem kwijt.
En jij bent je stem ook nog kwijt ook.
Dat wel. Dat hebben ze het liefst.
Ja. Want dan moet je je mond houden, want je hebt gestemd op die persoon.
Ja, maar stel je dus niet, hè?
Ik ook niet.
Nee.
Nooit genaamd gaan we niet doen.
Nee
maar je stemt ergens op en dan is het toch... Ja, nee, sorry, nou, we hebben wel gezegd dat we dingen doen, maar ja, het kan echt niet meer.
Compromis sluiten.
En wat ik een hele kwalijke zaak vind van democratie, is dat die mensen daar voor de time being zitten.
Ja,
dat vind ik persoonlijk.
Ja, dan zitten de volgende er en doen we iets anders.
Ja, ja dat.
Ja, of
maar ook als ik.
Die verkopen de boot weer.
Dat het dus elke 4 jaar of weet ik voor wat, dat het verandert, dat is al zeer kwalijk. Want je kan ook niks opbouwen, want over 4 jaar is het weer anders. En dan, maar ook als ik kijk naar de verantwoordelijkheid van die mensen. Ik kan me daar, maar dat is misschien persoonlijk, ik kan me daar geen voorstelling van maken dat je denkt, nou ja, ik wil daar iets in betekenen, op wat voor gronden dan ook, maar je wil daar iets in betekenen. En daarna doe je dat voor 4 jaar of voor 8 jaar, en als je geen zin meer hebt, dan laat je dat weer los. Dat begrijp ik helemaal niks van, want je hebt een bepaalde verantwoordelijkheid genomen, en daarna denk je, nou ja, weet je wel, ik heb mijn zakken, dat gevoel heb ik dan direct, ik heb mijn zakken gevuld, nou ga ik op vakantie naar... weet ik veel wat, en ik neem een tweede huisje in Frankrijk.
Dan neem je je verantwoordelijkheid.
Ja, ja. Ja.
Om een paar jaar wat geld.
Ja. Daar begrijp ik niks van. In de Bijbel is het de koning overlijdt, leeft de koning. Je bent koning totdat je doodgaat en daarna is zijn zoon de opvolger. Maar dat mag ook niet meer, een zoon die een opvolger is. Want ja, je kan toch niet op basis van geboorte macht krijgen. Dat is toch zo absurd, zegt men tegenwoordig. Nou, dat is helemaal niet absurd. Weet je, mag ik niet zeggen, maar weet je, wat ik absurd vind is dat je het volk gaat laten bepalen wie er op de troon moet. Dat is...
Kun
je
via sms-clips,
hè? Dat is idioot, want het volk is...
Dat zijn ook mensen die rond hun 30ste, 40ste bedacht hebben van, nou, ik wil dat wel. Terwijl zo'n koning, Wim Lex bijvoorbeeld, die is echt vanaf zijn geboorte toe...
Die mensen, die worden daarvoor toebereid. Die worden voor toebereid. En daar hebben wij blijkbaar dan geen vertrouwen in dat dat goed gebeurt of zo. Nee, want wij moeten daar inspraak in hebben. En ik zeg niet dat aardse koningen dat het altijd helemaal goed gaat. Daar gaat het niet om. Maar het principe van een koning en zijn zoon die de opvolger is... lijkt mij veel betrouwbaarder en een veel standvastiger natie te vormen... dan dat je elke 4 jaar wat anders gaat doen. Maar goed... Tot zover dan ook maar inhoudelijk over de... Ja, of je wou er nog wat over zeggen, dat weet ik niet. Oh, ik dacht je nog wat zeggen. Nee, nou ja.
Ja, alleen dat de koning van Hofvinden was een neus is.
Ja.
Nou, die heeft meer macht dan hij, ja, toch?
Nou ja, weet je...
Hij gebruikt het niet, dat wordt hem afgeraden. Maar in principe, als hij wil, heeft hij meer macht dan dat het kabinet leuk vindt.
Ik zeg niet dat ze geen functie hebben. Ik denk best wel dat ze in het buitenland dat ze heel veel connecties hebben. En dat ze best wel heel veel voor het land doen met inhalen van
dergelijke. Ja,
dat geloof ik vast wel.
Yeah, yeah.
Maar in hoeverre het nou hier in Nederland iets echt... Rutte zegt van het moet zus of zo, dat gebeurt ze
vaak
wel. Tenzij die heel erg onder invloed
staan. Nee, dat is echt zo, dat weet ik niet.
Ja. Precies, de koning moet er nog steeds een hand hebben. Als hij het niet doet, gebeurt het echt.
Maar goed, wij zitten nou eenmaal met de overheid opgeschreven die wij hebben. En in hoeverre we het nou leuk vinden of niet, we zitten er nou eenmaal mee opgeschreven. En de vraag is, wat moeten wij als gelovigen daarmee? Nou ja, wij... Het eerste wat ik er dan maar van zeg... is dat wij niet geroepen zijn als gelovigen... zijn wij niet geroepen om daar onze invloed in uit te oefenen. Ik weet dat heel veel christenen dat misschien niet begrijpen... dat niet weten of dat niet geloven. Maar wij zijn niet geroepen om daarin invloed uit te oefenen. Om christelijke politiek te bedrijven... of om inderdaad de wereld te verbeteren... want onder dat motto is het dan altijd... En zoals we zojuist ook gezongen hebben... de wereld wordt van mij niet beter. Dat is natuurlijk nogal een statement. Maar ook met de gedachte... die wereld wordt ook niet beter. En het is niet omdat wij dat niet willen... Want zelfs al zouden wij dat willen, is dat een heel nobel streven. Maar wij moeten beseffen dat die wereld in de macht is van de overste, deze wereld, van de duivel. En waar wij ons bezighouden met overheid, met politiek, raken wij verzand in de wereld van de tegenstander. Want wat wou je ermee bereiken dat wij in die overheid van alles gaan doen? Dan wouden we het christelijk maken. Dus dat kan je proberen, maar dat lukt je niet. Als het al gebeurt, dan gebeurt het van nature, zoals het in het verleden wel geweest is, toen Nederland nog een enorm christelijke natie was. Maar dan gebeurt het gewoon omdat er veel gelovigen zijn. Maar dat is dus iets wat, hoe zeg je dat? Dat gebeurt van binnenuit. Dat gebeurt door evangelisatieprediking. Door de mensen tot geloof komen. En daarna ontstaat er een christelijke cultuur. En dus gebeurt het ook dat er christelijke leiders zijn. Maar het is niet zo. Als we maar genoeg christelijke leiders hebben, dan is de overheid goed of zo. Want dat hangt van heel veel meer factoren af. Ook van het volk, wat eronder staat natuurlijk, hè. Want de overheid denkt van alles te bepalen, maar dat is. Als je onze overheid op een ander volk zet met exact dezelfde wetten, wordt het één grote puinhoop. En dat komt omdat wet niet werkt, dat komt omdat de mens moet van binnenuit normen en waarden, zoals dat heet, ontwikkelen. En daardoor doet hij wat hij doet. En daardoor kan hij lief hebben. En als je veel gelovigen hebt waarin de liefde wordt ontvangen en gedeeld, ja, dan ziet de wereld er al snel een stuk beter uit. Maar dat is niet het doel van het feit dat wij gelovigen zijn. Want dan geldt, nee, wij zijn met Christus gezet in de hemel. Daar hebben wij onze positie. Christus wordt verworpen door deze wereld. Dat is vandaag nog steeds zo. En pas in de toekomst zal hij zijn koninkrijk oprichten. En dat gebeurt vandaag en de dag niet. En het idee dat wij als gelovigen Gods koninkrijk moeten bouwen hier op aarde is niet bijbels. Als je iets andere inhoud aan die woorden geeft, is het heel nobel en begrijp ik het ook nog wel hoor, maar het is niet bijbels. Want het koninkrijk van God is verborgen en wij zijn met Christus verborgen in de hemel. En dat toch positieve dingen aan de wereld gebeurt omdat er op een bepaalde plaats veel christenen zijn. Ja, dat is een logisch gevolg, maar dat is totaal geen doel. De Bijbel leert ook dat wij ten opzichte van de overheid, dat wij ons daar niet mee zouden bemoeien. Het mag wel, of mag wel, maar het is geen wet bedoel ik maar. Maar de Bijbel leert dat onze houding ten opzichte van de overheid en die zou zijn van nederigheid. En als wij al ons zouden bemoeien met de overheid of iets met de overheid willen, dan leert de Bijbel dat wij zouden bidden voor de overheid, opdat wij een gerust en stil leven zouden hebben.
Matthäus zegt, Jezus op een gegeven moment, gij zijt het licht der wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Dus daar zegt hij toch zo van, nou.
Ja, maar gaat dat over politiek? Over.
Dat kan.
Ja, dat kan. Niet. Nee, dat bedoel ik.
Het is niet heel strak, op deze manier moet het.
Nee.
Maar het is wel van, nou, laat je licht over de wereld schijnen.
Ja. Maar dat doe je gewoon als individuele mens, als individuele gelovige.
Maar dat kan toch ook als individuele gelovige in de politiek zijn?
Dat kan. En daarom zeg ik ook niet dat dat niet mag. Ik zeg alleen dat op het moment dat jij je richting die kringen beweegt, dat jij je veel en veel meer bevindt in een wereld die geregeerd wordt door de tegenstander. En de kans is vrij groot dat jij jouw persoonlijke geloof daar zo door beïnvloed wordt dat jij het Bijbelse zicht op de Heer aan het kwijtraken bent. Dat geloof ik, dat zo werkt. Want je krijgt namelijk andere prioriteiten, andere doelen voor ogen, omdat je in die wereld bezig bent en daar iets. En dat is heel moeilijk om jezelf daarin staande te houden. Als je het kan, heel knap en succes. Ben ik serieus. Maar het is het domein van de tegenstander.
Dat is wel erg zwart-wit gedrag.
bedoel, als je in een Groningen gemeenteraad een beetje beslist hoeveel fietstunneltjes die aangelegd worden of zo.
Ja, maar is de heer.
Maar daar had ik het ook niet over. Ik had het ook in eerste plaats over landelijke overheid, over het vrij hoge niveau.
Ja, maar zelfs daar kun je persoonlijk christen zijn en tegelijkertijd politicus.
Ja, dat zegt ook niet dat het niet kan. Het is alleen erg moeilijk.
Ja,
en je moet
maar iets over fietstunneltjes of over weet ik veel wat.
Een mooie kruising, een parkje. Is er heel
erg niet. Nee, maar dat is prima als je dat leuk werk vindt. Als je denkt van, oh ja, dan is
mag
dus
je dat
prima.
Doen als voor de heer.
Tuurlijk mag je dat doen. Dat gaat ook niet dat het niet mag. Ik zeg alleen dat als je, zeker als je op dat hoge niveau komt, om jezelf dan staande te houden in die wereld. Ja, dat is heel moeilijk, omdat er zoveel op je afkomt wat je opslokt.
Dan zou ik juist zeggen dat je daar als christen naartoe moet, omdat je daar licht kan zijn als het erg donker is.
Nee, want dat staat hier juist, dat als jij via politiek, christelijke politiek te bedrijven, de wereld probeert te bekeren, of dat gaat je niet
te
verbeteren.
Als je doel simpelweg is.
Nee, maar als jij zegt van daar moet je heen gaan om je licht te laten schijnen, dat kun je, dat staat juist, dat kun je beter niet doen. Want de kans is groter dat de duisternis waar jij je in begeeft jouw lichtje overspoelt. Die kans is vele malen groter dan andersom. Dan dat jouw kleine lichtje die duisternis ook maar een beetje verlicht.
Ja, en wat is licht laten schijnen?
Ik vind vanuit angst. Ik vind dat je juist het donker is. Dat je daar dan... Inderdaad, dan zit je niet iemand die gisteren tot geloof kwam. Maar ik vind dat juist ook daar licht gebracht moet worden.
Ja, maar licht brengen is het evangelie prediken. En het evangelie zegt uit die wereld, want die wereld deugt niet. Dus dan moet je tegen iedereen in Den Haag zeggen van, stop er maar mee. Want dat is het evangelie. Het evangelie is niet gericht aan die wereld om die wereld zelf te veranderen. Het evangelie is gericht aan die wereld om te zeggen, laat het boel nou de boel. Want het gaat bergafwaarts. En bemoei je er niet mee. Ga eruit.
Is niet meer te redden.
Is niet meer te redden. Wij zijn niet van deze wereld. Wij hebben een andere burgerschap.
Ja, maar je zou alleen de kappel zeggen dat het goed is dat iedereen niet zo denkt. Want dit zou toch wel een mooie pol worden. Als,
nou, als iedereen zo zou denken, zou iedereen tot geloof komen. En dan zijn we klaar.
Ja, dat is
allemaal. Ja, precies. Maar als iedereen zo zou denken.
Maar wij zouden ook niet voor een ander nadenken. Wij zouden op ons eigen ding acht geven. Want je kan wel daarover gaan filosoferen, maar je bent verantwoordelijk voor je eigen leven, voor je eigen ding. En daarin moet je helder hebben hoe die wereld in elkaar steekt waarin wij leven. Wat onze verantwoordelijkheid is als gelovige. En onze verantwoordelijkheid van als gelovige heeft in de eerste instantie niks met politiek te maken. Mocht jij toch, omdat je dat nou eenmaal leuk vindt, iets met politiek willen doen, dan mag dat wel. Alleen, dan is het gevaar nogal aanwezig. Dat geldt toch ook voor andere functies. Dat geldt ook voor andere werkzaamheden. Ik bedoel, als je in de wegenbouw zit, of weet ik veel wat, ik noem maar wat geks. Als je daarin zit, dan zeg je toch ook niet, dat is een specifiek christelijke taak of zo.
Volgens mij is dat natuurlijk de reden waarom Jezus vroeg naar die ochtendtrap. Dat ze zeiden van, je wordt dan veel te veel door je gezin opgeslokt. En je hoort je als priester zijn je zo te concentreren.
Ja, concentratie bij
de. Ja, dat kan.
En als je dus een gezin hebt, dan kun je dat niet.
Ja, dat klopt. En daarom zeg ik ook, het mag wel, alleen het kan verkeerde invloed op je hebben, zeg maar.
En er is ook een verschil om als christen politiek bedrijven of christelijke politiek willen bedrijven.
Ja, maar dat is wel een verschil. Ik ben heel sterk met je eens dat je niet met die focus van christelijke politiek erin moet stappen.
Precies.
En ik ben het in de basis ook met jullie eens dat dat je dus niet als wereldverbeteraar erin moet stappen. Mm. Maar ik vind het wel erg zwart wit zoals het geschetst wordt. Want juist als christen kun je ook ergens een licht zijn.
Bijna. Ja, maar dat ontkennen we toch ook niet?
Dat je zo anti-wettisch wordt dat je je eigen...
Nee, dat ontkennen we toch niet.
Nee, je mag toch ook wel licht zijn. Dat mag toch in elke functie die je hebt. Je mag toch, als je nou, weet ik veel, als je minister bent, mag je toch ook tegen Mark Rutte zeggen van... goh jongen, heb je wat van het evangelie gehoord? Heb je nieuw leven ontvangen? Maar ja, dat zegt Mark Rutte, ja, dat heeft met mijn functie niks te maken. Nee, dat klopt, dat heeft met je functie ook niks te maken. Maar als je toch geloven komt, dan mag dat.
Wat eten we vanavond? Kijk, je begeeft je sowieso natuurlijk al in een leugenachtige omgeving. Als je
heb je wel eens politicus aan het woord gehoord?
Zo jammer dat Jan Gutman er niet is.
Dit, ja. Nee, maar heb jij wel eens een politicus gehoord?
Ik kom toch niet op hoge politieke positie, want ik ben helemaal niet zo goed in hier. Maar ik vind het erg zo'n foute reactie om te kiezen om dan maar
weg te rennen. Van, oh, het is daar heel erg donker. Ik ga de andere kant op en we gaan samen kruiten als christenen.
Nee.
Ik vind dat je juist uit moet strijden.
Nee, maar je hoort nu wat je wil
aangaan, horen. Ook als je eigen lampje bedreigd wordt.
Je hoort niet wat er gezegd wordt. Dat wordt niet gezegd namelijk. Dat maak jij ervan nu. Dat is echt, dat wordt niet gezegd. Dat je, het is daar te donker, dus ga daar maar niet heen. Ga maar lekker waar het licht is.
Nee, maar je
dat
wordt wel zo negatief.
Nee,
van,
nee,
oh,
dat, is niet, dat
is
maak jij ervan.
Zwaar en...
Nee, dat maak jij ervan. Dat hangt er vanaf met hoe je binnenkomt. Dat wordt echt niet gezegd. Dat maak je ervan.
Onze christelijke verantwoordelijkheid heeft niks met politiek te maken in deze wereld. Als je daarna wat in de politiek wil doen, ja, dan doe je dat zo, dan doe je dat maar, zeg ik dan. Zoals je elke andere functie uit gaat oefenen, dat is prima. Maar dan geef ik je de waarschuwing bij dat je je begeeft op een gevaarlijk gebied. En daarin heb je dus zelf alle ruimte en vrijheid om te doen wat je wil. Maar in dit schriftgedeelte wordt ons absoluut niet aanbevolen om ons bezig te gaan houden met die overheid. Sterker nog, er wordt ons geadviseerd om ons te onderwerpen aan die overheid. Waarom? Er is maar om één reden, omdat het goed voor ons is.
Die overheid waar hierover gesproken wordt, is ook totaal anders dan onze overheid. Misschien is Paulus in onze context had gestaan dat hij juist wel had aangemoedigd om hiermee bezig te houden.
Ik zou niet weten waarom het zo is.
Gewoon tot mensen waar ja, je hebt je maar te onderwerpen aan de heerser.
Ja, maar dat geldt toch voor ons ook?
Ja. Onze hele politieke situatie is anders.
Als wij ons niet conformeren, bijvoorbeeld stel dat betaal onze belasting niet.
Daar gaat het hier toch gewoon over? Er staat er gewoon in vers. Het staat er gewoon in vers 7, geeft een ieder die wat gij schuldig zijt, schatting en die gij schatting, tol die gij tol, dat gaat de tol weg, hebben we nog steeds. Vrezen die gij de vrees en eer die gij de eer schuldig zijt. Dat gaat gewoon over de overheid en welke dat is, doet er niet eens toe. Het doet er niet toe, gaat over het feit dat er een overheid is.
Zelfs hoe ze opereren doet er niet toe.
En hoe ze opereren doet er niet toe.
Je gaat gewoon gehoorzaam naar je overheid, dan heb je geen last van ze.
Precies, dat is het idee. En... of die over ons nou, overheid ons nou goedgezind is of niet. Want je kan wel zeggen, Paulus heeft het hier over de overheid in Rome. Nou, dat betwijfel ik ten zeerste. Maar hij heeft het gewoon over overheid in het algemeen. Want als hij het specifiek over de overheid heeft, namelijk de keizer in Rome. Nou, dan is het toch wel erg vaag dat hij zegt... de oversten zijn niet tot een vreze den goed, voor degene die het goede werken, maar voor degene die het kwade werken. Wilt gij nu de macht niet vrezen, doe het goede en gij zult lof van haar hebben. Nou, Paulus deed het goede hoor. En die heeft geen lof ontvangen van de overheid.
Net niet.
Dus gaat dit specifiek over de overheid in die dagen? Nee, dit gaat gewoon over het feit dat er een overheid is. En er wordt ons, dan ga ik maar naar vers 2. Alzo dat die zich tegen de macht stelt, de ordinantie Gods wederstaat. Die overheid is van Gods wegen ingesteld en wij zouden ons daaraan onderwerpen. Betekent dat dat wij alles moeten doen wat de overheid zegt? Nee, dat niet. Want er zijn natuurlijk dingen die wij niet... die wij niet kunnen verantwoorden tegenover de Heer als wij ons aan de overheid onderwerpen. Als ons bijvoorbeeld verboden wordt om hier bij elkaar te komen om Bijbelstudie te doen met elkaar, dan gaan wij het stiekem toch doen.
Ja.
Op zondag gordijn dicht.
En dan gaan we heel goed ons best doen dat ze er niks van weten. Dan doen we het allemaal heel zachtjes en heel stiekem. Maar worden we dan toch een keer gesnapt, dan is het pech gehad.
Dan mogen we juichen dat we gestraft worden.
Ja, en dan gaan we naar de gevangenis. En wat gaan we daar doen? Gaan we klagen over de overheid? Nee, gaan we niet klagen over de overheid. Dan gaan we lofliederen zingen.
Van de muur om.
Wat Paulus deed toen hij in, ik meen dat in Filippi was. Werd hij gevangen genomen samen met Silas. En was een... een stokbewaarder, die moest hem bewaken. En wat deden ze? 's Nachts gingen ze klagen over de overheid. Nee, ze onderwierpen zich gewoon aan de overheid. Het was jammer dat ze opgepakt waren. Maar goed, we gaan gewoon lofliederen, we gaan gewoon door.
Groep alleen maar. Kom.
En als we naar Petrus en Johannes kijken en andere apostelen in Handelingen 5 en 6. Daar komen ze 2, 3, 4 keer voor het Sanhedrin. worden ze gegezeld en krijgen ze nog klappen na. En dan wordt het strengelijk bevolen om niet te spreken in de naam van de Heer Jezus Christus. En dan zeggen ze, ja, dat is jammer, maar wij kunnen niet laten te spreken over de Heer Jezus Christus. Waar nog bij komt, zegt Petrus, gij moet Goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Want dat is natuurlijk de allerhoogste regel die we hebben. Wij zouden Goden meer gehoorzaam zijn dan mensen. Maar wij erkennen de overheid wel. Dat deden Petrus en Johannes en Paulus en de Heer Jezus ook. Die erkenden de overheid wel. Wij zeggen dus ook... Kijk, want dit heb je tegenwoordig, hè? Heb je van die figuren die staan terecht. Joegoslavië-tribunaal. Wat zegt men dan? Ik herken dit niet. Ja. Dat bedoel ik. Dat zouden wij dus niet doen.
Daar kunnen ze niks in.
Ook al komen wij in een... Kijk, onze eigen overheid zijn we van nature wel gewend om dat te erkennen. Maar stel je nou voor dat wij, weet ik veel... We gaan evangeliseren ergens in Afrika. In Afrika. En er komt een of andere vreemde stam. En die zegt dat zij daar de overheid zijn. En die gaan een proces. En het proces gaat allemaal niet eerlijk of weet ik veel wat. Dan zouden wij niet zeggen, ik herken deze overheid niet.
Vorige week nog vet opgepakt. Die had een eigen kenteken op zijn auto gemaakt. En dan werd hij mee aangehouden. Zie je, maar ik herken de Nederlandse staat niet. Dus...
Precies. Als wij aangehouden worden door de politie, dan betalen wij onze bekeuring. Dan zeggen wij niet van, ja, wie ben jij om mij te vertellen dat? Dat is waar het hier eigenlijk... Het is eigenlijk heel eenvoudig. Het is helemaal niet spannend of erg of weet ik veel wat. Het is heel eenvoudig. Dat is waar het hier over gaat. Die macht, die is er. En die is voor ons bestwil. Hoewel het er niet altijd zo uitziet. En hoewel wij er ook andere ideeën over hebben... Maar wij zouden er niet al te veel over klagen, hoor, want het helpt toch niks.
Dat is wel leuk soms.
Iedereen heeft een uitlaatklep nodig. Dat is ook gewoon zo. Ja. Ja, dat is gewoon zo. Dat geeft ook niks. Het gaat er natuurlijk om op de momenten waar het op aankomt. Dat wij dan die overheid herkennen. Want je hebt gewoon stok ongelovigen, maar misschien ook wel gelovigen, die te pas en te onpas... altijd maar zaniken over wat er wel allemaal niet gebeurt voor slechte dingen in Den Haag. En dat kan nou wel zo zijn, hè? Want dat is, dat heb je wat. Dat kan wel zo zijn dat er heel veel dingen zijn die ze doen die niet deugen. Maar wat zouden we eraan doen? Wat kunnen we eraan doen? Niks. Zouden we er dan over moeten klagen?
Ja.
Heeft niet zoveel zin, hoor. Wees je dat maar eens bewust, dat dat niet zo heel veel zin heeft. Ik zeg niet dat het niet mag, want ik zeg nooit wat wel of niet mag. Denk daar maar eens over na. Dat bedoel ik. Dat gaat ook niet dat het niet mag, tuurlijk wel. Maar als je het op een gegeven moment belemmert, moet je je toch afvragen van, waar ben ik nou mee bezig? Ik ben aan het vechten tegen de bierkaai. Ik maak me ergens druk omdat ik totaal geen invloed in heb. Laat ik maar gewoon dankbaar zijn voor alles wat ze wel voor ons regelen. Dat we een gerust en stil leven kunnen hebben. Dat we gewoon wekelijks naar de Bijbelstudie kunnen. En ga zo maar door.
Als je het toch wil klaar, moet je gewoon net zo lang doorgaan tot je er vanzelf weer om moet lachen. Want uiteindelijk is het allemaal zo belachelijk.
Precies.
Dat het dan weer grappig wordt ook.
Ja, ja, ja. Het moet niet ten koste gaan van je rust en van de dingen waar het werkelijk om gaat. Want dat bedoel ik te zeggen, als je je daarmee bezig gaat houden, dan leidt het je af van de dingen waar het werkelijk om gaat. En in verband met de overheid gaat het erom dat wij een gerust en stil leven mogen hebben. Opdat wij gewoon ons dagelijks werk zouden doen, gewoon onze dagelijkse dingen doen, ons contact met broeders en zusters onderhouden, het woord openen, over de Heer spreken met elkaar, en dat brengt veel meer vrucht voort dan iets richting die overheid of richting die wereld of het geklaag over van alles en nog wat. Dat brengt niet zoveel vrucht voort. Hoewel de beste reden is om te klagen, dat weet ik wel, maar zoveel reden ook weer niet. En dat triest is soms, wat de dingen die je om je heen ziet. Ja, tuurlijk is het triest. En je zet je tv aan, je hoort weer van alles en je irriteert je. En denk je, en dan later dan lach je er maar om en zet je dat ding weer uit. En dan vergeet je dat weer. En dan ga je weer naar de Bijbelstudie. En dan, nou ja, dan ben je er weer kwijt, om zo te zeggen. Zo werkt het. Het is geen statisch. Ons leven is niet statisch. Ons leven is dynamisch. Maar daarin zouden we ons wel bewust zijn. Wat nou werkelijk belangrijk is. Hoe die wereld in elkaar steekt. Wat onze positie daarin is. En wat onze verantwoordelijkheid is. En onze verantwoordelijkheid is om gewoon onze bekeuring te betalen. Als we te hard gereden hebben, gewoon onze belasting te betalen. Als dat weer eens een keer op de mat valt. Ja, zo vervelend, hè, maar ja, het moet toch betaald worden. Dus dan doe je dat en dan is dat weer klaar, is dat geregeld en dan ga je weer verder. Maar goed, we gaan eerst pauzeren. Voordat we verder naar Romeinen 13 gaan, wil ik even het schriftgedeelte in 1 Petrus ernaast leggen. Daar staan eigenlijk dezelfde dingen, hoor. Om eraan te geven dat het niet alleen hier staat, maar dat ook Petrus dat in zijn brief noemt als vanzelfsprekend voor de wandel van een gelovige. 1 Petrus hoofdstuk 2. Vanaf vers 13. Daar staat: zij dan alle menselijke ordening onderdanig. Alle menselijke ordening. Dus dat is inderdaad wel meer orde en ordening dan alleen de overheid. Alle menselijke ordening onderdanig, om des Heren wil. Het zij, en hier komen dus verschillende. Het zij de koning als de opperste machthebbende. Dat kennen wij dus niet meer, een koning die opperste machthebber is. Het zij de stadhouderen die daaronder staan, staat er ook, als die van hem gezonden worden. De stadhouderen die weer onder de koning staan. En de stadhouderen die dus weer de orde in de stad zouden bewaren. Want die zijn tot straf wel van de kwaaddoeners, want daar is de overheid voor, hè. Dat als er hommelen is, dat de mensen in de baaiers gezet kunnen worden om die mensen uit die samenleving te halen. Want soms is dat de enige oplossing om de orde te bewaren. En daar zijn ze verantwoordelijk voor. Maar zij zijn ook tot prijs van degene die goed doen. Die zouden gestimuleerd worden natuurlijk door de stadhouderen om goed te doen. En daarom heb je bijvoorbeeld nog, ik schiet me te binnen, bijvoorbeeld heb je subsidies, hè. Ik heb subsidies voor bepaalde dingen. Omdat je iets nuttigs doet. En daar kan je daar subsidie voor krijgen. Ja, tuurlijk. Dat is allemaal uit.
Heb je heel veel rare subsidies.
Ja, tuurlijk. Je hebt hele rare subsidies. Maar het gaat even om het beginsel van subsidie. De overheid doet ook goede dingen. Die bevordert de goeden. En die beperkt de kwaden. Dat is een van de functies van de overheid. En
dat hoort bij het goede. Dat vind ik ook.
Want alzo, vers 15, is het de wil van God dat gij weldoende de mond stopt aan de onwetendheid der dwaze mensen. En hoe doen wij dat? De wil van God doen, dat is dus onder andere door de menselijke ordening gewoon onderdanig te zijn. En daarmee zijn wij dus ook nog een getuigenis, zo lees ik dat hier dan toch wel. Want wij stoppen op die manier de mond aan de onwetendheid der dwaze mensen. Komt een beetje overeen met, dat als wij lijden als kwaaddoeners, dat is ook een beetje thema in de Petrusbrief, hè? Als je kwaad doet, of als je goed doet, maar je lijdt daardoor onrecht, dat je dat gewoon accepteert en dat gewoon zelfs met vreugde ondergaat, dan is dat zelfs nog weer een getuigenis naar buitenaf. Dat hebben we ook gelezen in die voorgaande versen in de Romeinen hoofdstuk 12. Dat we geen kwaad met kwaad zouden vergelden, maar juist het goede tegenover het kwade zouden zetten. Dat is totaal niet menselijk. Nee, dat is ook goddelijk. Maar wij kunnen dat omdat wij afhankelijk zijn van de Heer en ons leven in zijn hand hebben gesteld. En omdat wij bereid zijn om ons leven te verliezen. En dat geldt voor de ongelovigen niet. Alzo is het de wil van God dat gij weldoende de mond stopt aan de onwetendheid der dwaze mensen. Als vrijen. Dat is mooi, hè? Wij zijn vrij. Maar zeggen wij dan van ja, de overheid hebben we niets mee te maken, want wij zijn daar allemaal vrij van. We zijn verlost uit deze boze wereld. Dat is zo, wij zijn vrij. Maar wij gebruiken die vrijheid niet als een deksel der boosheid. Zo van, dan maar overal tegenaan trappen. Nee hoor, gewoon onderdanig zijn aan de overheid. En daarin zijn wij dienstknechten van God. Eert een ieder, heb de broederschap lief. Vreest God, eert de koning. Nou ja, dit is gewoon praktisch christelijk leven hoor. Dus wat hier beschreven staat. Daarna gaat het verder over, over de huisknechten en hoe je moet gedragen. Maar hoe je zou zijn richting jouw heren. Maar goed, daar gaan we het nu niet verder over hebben. Ik lees ook nog even 1 Timotheus, een paar bladzijden terug. 1 Timotheus hoofdstuk 2. Dat heb ik net al geciteerd, maar ik wil toch nog even lezen. Timotheus hoofdstuk 2 vanaf vers 1. Daar staat, ik vermaan dan voor alle dingen dat gedaan worden, dat voor alle dingen gedaan worden, smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen voor alle mensen. Voor koningen in het bijzonder, en allen die in hoogheid zijn, dat is alles wat net onder de koning zit, maar wat allemaal wel boven ons staat. Zie je dat er in nergens van die schriftgedeelten staat dat wij iets zouden najagen in die positie? Er wordt steeds vanuit gegaan dat wij gewoon onderaan de ladder staan, om zo te zeggen. En wij zouden daarvoor bidden, met als doel, vers 2, opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid. Want dat is goed en aangenaam voor God, onze zaligmaker. En met die koningen, et cetera, ja, die hebben hun eigen functie, hun eigen verantwoordelijkheid. En dat is een ook een verantwoordelijkheid die niet zozeer met het geestelijk leven van ons te maken heeft. Het heeft niet te maken met geloof of met eeuwig leven of met Gods woord en Gods werk. Nee, het heeft te maken met hele maatschappelijke dingen. En daar zouden wij niet al te veel in betrokken zijn. Omdat wij daar niet gedurig in bezig zijn. Ons kunnen richten met onderwijs in de schrift. En de onderlinge liefde betonen aan elkaar, gemeenschap bevorderen. En die wereld, ja, zoals gezegd, die wereld gaat toch naar de Filistijnen. En het is leuk als je aangename overheid hebt, en heb je die niet, dan heb je gehad. Ja.
Ja, maar dan.
Dan moet je van een nek afwachten.
Ja, nee, ja, maar dat is nou eenmaal zo. En dat is wel heel vervelend. Kijk, ik bedoel, ik gun natuurlijk ook mensen in de landen die waar christenen vervolgd worden, dat ze een fatsoenlijke overheid hebben die hun ding laten doen. Maar het gekke is wel dat die mensen daar voor ons bidden dat wij wat meer vervolgd worden. Omdat juist daar hun geloof daadwerkelijk gepraktiseerd wordt. Ik zeg niet dat wij dat niet doen, maar daar is het...
Een beetje verdrukking kan nooit kwaad.
Precies. Dus ja, kom je van de kant binnen dat je zegt, ja, we hebben een fijne overheid, ja, laat ons lekker met rust. Dat heeft zijn positieve kanten, maar zij, zeg maar, de mensen die vervolgd worden, die, ja, daar zit ook weer positieve kanten aan. Dus ja, wat moet je ermee? Niks, gewoon accepteren en jouw ding doen.
Nee, zijn ding doen.
Ja, zijn ding doen. Maar in de positie waarin jij je bevindt. Zo bedoel ik het natuurlijk. Dus een gerust en stil leven. Dat zou het mooiste zijn. Terug naar Romeinen hoofdstuk 13.
Dat ik al zo lang een stil leven.
Dat zit hier niet.
In vers 3. Daar staat. Want de oversten zijn niet tot een vreze den goeden werken. Dat wil zeggen voor degene die het goede werken. Maar voor degene die het kwade werken. Want degenen die het kwade werken, die zullen geoordeeld worden door de overheid. Wilt gij nu de macht niet vrezen? Nou, dan doe je het goede en gij zult lof van haar hebben. En natuurlijk, hier wordt een ideaal plaatje geschetst. Maar dat ideaal plaatje bestaat in de praktijk niet. Want wij kunnen ook goede dingen doen en daardoor toch kwaadheid krijgen van de overheid. Daar wordt ook door Petrus over gesproken. Maar ideaal is natuurlijk dat de overheid de goeden beschermt en de kwaden, hoe staat het hier? Nou ja, bestraft, ja, en het zwaard hanteert. Want zij is Gods dienares, staat er trouwens ook 2 of 3 keer, hè? In dit vers, in vers 4, 2 keer. En later in vers 6 staat ook nog, want zij zijn dienaars van God. Heel nadrukkelijk. En dat weten wij nog een beetje natuurlijk, hè? Want in onze ceremonie daar... wat wordt er gezegd? Zo waarlijk helpen mij God almachtig. En is nog zo'n uitspraak.
Toch beloof ik.
Ja, dat beloof, ja precies. Dat wordt al erg afgezwakt allemaal. Nee, ik, het is een andere, ik meen dat er nog een andere soort spreuk of iets dergelijks was. Ja, waar een andere spreuk was. Waarbij men erkent dat men onder dat ene hoofd staat. Ja. Maar die uitspraak kan ik zo even niet opkomen. Maar met name inderdaad hier in West-Europa zijn die kennen die koninkrijk en die traditie nog wel. Dat is natuurlijk ook niks voor niks. Dat hangt ook samen met het feit van waar we het in Romeinen 9 tot en met 11 over gehad hebben. Over het feit dat dat deel van Israël, die 10 stammen van Israël, die heidenen geworden zijn, met name hier terecht zijn gekomen. Het evangelie vrij massaal hebben geaccepteerd. En zich veel en veel meer bewust zijn van Bijbelse waarheid en van goddelijke inzetting. Vers 4, daar staat, want zij is Gods dienares, u ten goede, maar indien gij kwaad doet, zo vrees, want zij draagt het zwaard niet te vergeefs. Dat is natuurlijk, zij draagt het zwaard, hè? Dat is het kenmerk van een overheid.
Vrouw justitie, ja.
Ja, die oordeelt. En als het goed is, doet ze dat een beetje... Als het goed is, doet ze dat nogal onpartijdig, hè? Met de blinddoek om. Maar ja, de ellende is dat recht niet bestaat op aarde. Dat blijft lastig, hè? Want ja, het is gewoon, er bestaat geen recht voor. Alleen, ja, je doet iets, hè? Je zet in de wet, als je dit doet, er staat zoveel jaar gevangenisstraf op. En als je dit doet, er staat zoveel jaar.
Was het goedkoper om overval te plegen dan door rood licht te rijden.
Ja, dat soort dingen, ja. Dus het is altijd krom, is altijd krom. En op regels zijn altijd uitzonderingen. Want wanneer is moord moord en wanneer is doodslag doodslag? Euthanasie. Het is maar net wat je met elkaar erover afspreekt.
Crime passionnel, dat mag.
Nou ja, weet je, het zijn mensen die vermoorden iemand en er is en iedereen staat te bewijzen. Spreek met applaus omheen, zo blij dat je dat gedaan hebt.
Ja, toch mag het niet.
Dat kan. En dan kan zelfs een rechter zeggen van, totaal geen kans op herhaling.
Niet rekening van baas kan ook.
ook dat, ja. Ja. Maar dat, ja, er zijn altijd uitzonderingen in. De overheid heeft nou eenmaal die vervelende taak, want het is helemaal geen leuke taak, om daar maar in te oordelen. Nou, ik ben blij dat wij daarvan verlost zijn. Want het zal maar je verantwoordelijkheid zijn om dat te doen. Om elke misdadig het hele verhaal en dan een veroordeel moet je geven.
Wat? Iemand hebben die in je hart kan kijken dan.
Ja, precies. Ja, maar dat is niet te doen. En daar zouden wij ons dus ook niet mee vermoeien.
Maar doet de overheid dat dan? Dat is toch... De rechtbank die oordelen
veld. De hoogste rechter is door de overheid aangesteld.
Door de overheid aangesteld.
Het is grof geweld, dat bleek het verkeerd. Ja. Moest wel maar denken.
Ja, dat weet ik zo niet. Maar ik neem aan dat de rechtbank inderdaad een overheidsinstelling is.
Ja, is afgesteld door de overheid.
Ja.
Ja, rechter wordt beëdigd.
Ja.
Door de overheid, ja.
Ja.
Ja, wat zou het anders zijn?
Particulier? Ja, dan begin je particulier, weet je wat, ik begin rechtbank.
Stel de NS, ik heb zo'n interesse.
Lijks berekeningen bekijk.
Lijks soms. Zou je
een particulier instellen?
Ja.
Ja, dat is goedkoop.
Maar goed, dat is wat de overheid doet. Zij draagt het zwaard niet te vergeefs, want zij is Gods dienares. En daarin zou zij dus verantwoordelijkheid nemen. Daar heeft ze het heel druk mee. En zij is een wreekster tot straf voor degene die kwaad doet. Maar zoals gezegd, je kan ook gevreekt worden door de overheid als je het goede doet. Is nou helemaal zo.
in jouw ogen het goede en niet in die.
Ja, van, ja. Ja, ja. Broer, als je, in ja. De. En andersom kwam het natuurlijk ook voor dat de meeste criminele dingen gewoon door de overheid geregeld worden.
De maas op de wet.
Maar het draait hier niet om het woordje wees dan bevreesd. Als wij, stel, de overheid zegt van jullie mogen niet bij elkaar komen.
Mm-hmm.
Dan komen wij gewoon bij elkaar en dan gaan we toch wel.
Ja.
Maar hoeven wij niet bang te zijn? Terwijl als wij een bank gaan overvallen,
ja. Ja.
Dan weet je dat het
ja.
Niet klopt.
Ja, ja. Ja, dat is ook zo. Ja. Wij zouden in die zin ook geen vrees moeten hebben voor de overheid. En zeker als je het goede doet, dan heb je niks te vrezen. Nee. Nee. Nee.
Zou je niks te vrezen moeten hebben?
Nee.
Vrees ik niet.
Vers 5. Er staat, daarom is het nodig onderworpen te zijn. Hier komt eigenlijk de clue van het verhaal. Waarom is het nodig om aan die overheid onderworpen te zijn? Nou, niet alleen om der straffen. Want als je dat niet doet. Als je zegt, van, ik trek me overal niks meer van aan. Ik herken die overheid niet. En ik vind dat je hier wel 180 mag. En die bekeuring betaal ik niet. En weet ik wat. Dan kom je in de grootst mogelijke problemen. En dan word je gestraft. Want pakken doen ze je toch wel. Op een of andere manier. Maar ook, want het is niet alleen om de straffen wil, niet alleen om de consequentie wat er allemaal aan zit, maar ook om des gewetens wil. En ons geweten, eenvoudig gezegd, is gewoon datgene wat wij weten. Er zit wel iets meer aan vast, maar om nou eenvoudig te houden, het is gewoon datgene waar we mee bezig zijn, wat ons denken beïnvloedt. En wat wij dus weten, wat er in ons hart leeft en wat er in ons denken leeft. Weet je wel, dan in de Korinthebrief, dan staat er van iemand die heeft een geweten van een afgod. Die heeft weet van een afgod. Die denkt dat een afgod bestaat. En die denkt dat het vlees aan de afgoden geofferd is. En die heeft dus een geweten van afgoden.
Die is daar dus mee bezig.
En die is ermee bezig, die is ermee besmet. Staat het daar ook zo, dat die besmet is? Met een... Of besmettelijk geweten, nou weet ik zo niet. Maar ben je daarmee geïndoctrineerd?
Bij mij staat er conscientie.
Dat bewustzijn is dat, hè?
Bewustzijn van.
Precies, ja. Precies.
Conscientie van biecht.
Ja, je biecht waar je je bewust van bent.
Ja. Maar om des gewetens, om je bewustzijn, zeg maar. Omdat als je inderdaad niet onderworpen bent... Dan is je bewustzijn, je geweten, hoe moet je dat nou zeggen? Die heeft geen je bent daar, punt 1, je bent daarmee bezig. Het beïnvloedt je en je bent je constant aan het verzetten tegen van alles en nog wat. En dus beïnvloedt het je bewustzijn.
Je hebt er last van.
Je hebt er last van. En je kan dus het beste maar gewoon onderworpen zijn. Zeggen ze van... nou ja, heel simpel, je predikt de evangelie en dat mag niet en je moet naar de gevangenis. Nou, dan doe je dat gewoon klaar. En je gaat gewoon bezig met evangeliseren, ook als je naar de gevangenis gaat.
Heb je wel mooi tijd om dit boekje te lezen?
Ook dat nog. Maar dat is het ideaal plaatje, de ideale...
Je krijgt hem zelf nog steeds, als je de gevangenis ingaat.
Ja, nee, nog wel. Ja. Oké, nou, dat scheelt dan weer.
Ja.
Dat scheelt er nou weer. Maar dat is het idee dat je je geweten rein houdt en niet door de omstandigheden je focus gaat verleggen en ergens tegen gaat strijden of wat dan ook. Dat is het idee. Dus voor ons geweten is het ook heel goed. Niet eraan storen, gewoon doen. Niet te veel naar omkijken. Want daarom betaalt gij ook schattingen. En daarom heeft te maken met eigenlijk alles wat de overheid doet. De overheid is verantwoordelijk voor het goede belonen en het kwade straffen. En dat kost allemaal bakken met geld. Maar dat moeten zij doen, maar dat moeten wij betalen. En zeggen wij dan als gelovigen, we hebben niks met deze wereld nodig, dus we betalen ook geen belasting. En dat gaat niet. Dat is niet bijbels. Wij betalen gewoon belasting aan de overheid. En dat vreselijk veel is. En dat ons het allemaal niet zint. En dat het alleen maar meer wordt. Ja, dat zal wel. Maar...
Dat komt er niet.
Nee. Dus laat het alsjeblieft rusten. Dat is wat er staat. Want zij zijn dienaars van God, die overheid. En zij zijn, ik vind het een mooie uitspraak, zij zijn in ditzelfde geduriglijk bezig. Dat is wat ze doen. En wat zouden wij ons op de hals halen als wij ons daar ook mee gaan vermoeien? Om daarin bezig te zijn en te bedenken hoe het wel moet, hoe het beter kan. Laat dat met rust. Je betaalt je belasting, zij regelen de rest. Dat is wat hier staat. Zij zijn in ditzelfde geduriglijk bezig. In tijd voor persoonlijk geloofsleven is het waarschijnlijk dan ook niet echt bij als je daar geduriglijk in bezig bent. Zo geef dan een ieder wat gij schuldig zijt. Wij zijn het namelijk zelfs schuldig. Kunnen ons er niet aan onttrekken. Schatting die gij de schatting, tol die gij de tol, vrezen die gij de vrezen en eer die gij de eer schuldig zijt. We zouden gewoon onze aardse positie kennen en op die plek ook functioneren. Niet ons daarboven stellen of ons daar buiten plaatsen, afzijdig houden. We hebben een maatschappelijke functie, wij hebben een maatschappelijke positie, wij leven in een samenleving. Laten we dat rustig en stil doen. Laten we de overheid geven wat ze van ons willen hebben. En wat we daarna overhouden, daar danken we de Heer voor. En zoals we hem danken voor alles wat wij hebben. En dat is zoals de Bijbel ons leven richting de overheid voorstelt. Ja, daar heb ik eigenlijk niet veel meer toe te voegen voor vanavond. Want ik ga niet verder met vers 8, want dan is de verschuiving veel te groot. Dus tenzij er nog vragen zijn of opmerkingen, dan gaan we de Heer danken voor deze avond en zo nog een lied zingen.